Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen uit Psalm 47 en wij zingen het derde vers, Psalm 47, vers 3.
Thank you.
Gemeente, op deze hemelvaartsdag willen wij het geloof belijden aangaande de hemelvaart van Christus. En dat doen wij met de woorden van vraag en antwoord 49 van de Heidelberger Catechismus. En daarna zingen wij een antwoord daarop, psalm 68, vers 9. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. En dan zingen we ook, gij voert ten hemel op vol eer. De kerker werd uw buit, o Heer. Psalm 68, vers 9, zingen wij een antwoord op vraag en antwoord 49 van de catechismus. En daar belijden wij met de kerk, wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is. Waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Tot zover. Gemeente, wij lezen het Hemelvaartsevangelie uit Lucas, hoofdstuk 24, de laatste verzen. Lucas, hoofdstuk 24. En dan beginnen we te lezen bij vers 45. En we lezen door tot en met 53 het einde. Lucas 24, te beginnen bij 45. Toen opende de Heere Jezus het verstand van zijn discipelen, opdat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië. En zijn handen opheffende, zegende hij hen. En er geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. De tekst voor de prediking is vers 51, vers 51. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. Tot zover. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, wat een vreugde is het voor uw kerk, dat zij mag weten dat u in de hemel bent en dat u vanuit de hemel alles regeert en bestuurt. En zo is uw regering ook op te merken in het persoonlijk leven, hoe u een mens bekeert en hoe u overkomt, een mens staande houdt, een mens terugtrekt van een weg van dwaasheid en leegte. Dat u bezig bent om uw kinderen te versterken en te vertroosten, te bemoedigen en aan te vuren. En Heere, hoe we het zien dat u toch zo vaak uitkomst geeft in het leven, dat uw kinderen bekend worden met een bepaalde nood of dat ze geconfronteerd worden met een bepaalde moeite en dat ze daarmee tot u komen en dat ze zien voor hun ogen hoe u uitkomst geeft en hoe u genade schenkt. Ook wanneer er een moeilijke weg gegaan moet worden, dat uw ervaring, dat uw aanwezigheid ervaren wordt. En zo, Heere, zien wij ook uw heerlijke macht in het feit dat uw kerk uitgebreid wordt. En dan mogen we toch zo zeggen dat elke dag van deze wereldgeschiedenis bent u bezig geweest om uw kerk uit te breiden. U bent naar de hemel opgevaren en u bent daar niet werkeloos. Heere, u bent daar vol werk, vol zorg, vol ontferming over uw volk, over uw kerk. En Heere, al wordt uw kerk soms verplaatst, dat uw kerk op bepaalde plaatsen verachtert, omdat ze niet naar uw woord luistert en ze ontrouw wordt. Heere, toch gaat u verder en dan gaat u ergens anders uw kerk weer verder opbouwen en uitbreiden. O Heere, wij danken u voor de uitgieting van uw Heilige Geest als de eerste vrucht van uw hemelvaart. En uw Geest werkt tegelijk al in de discipelen, want ze gingen terug naar Jeruzalem, niet in grote droefheid, omdat u weg bent gegaan. Terwijl eerder hun harten wel bedroefd waren toen u het hen vertelde tijdens uw bediening. Nu heeft droefheid uw hart vervuld, zo hebt u het gezegd. En toen het feit er was dat u wegging, toen was er geen droefheid, maar grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, u dankende en lovende. En zo, Heere, zien wij toch uw macht, uw heerlijkheid, uw ontferming en de vruchten van uw hemelvaart. Heere, wij bidden u of u uw koninkrijk verder wilt uitbreiden over deze aarde. Heere, wij zijn zwak, wij zijn gebrekkig, wij zijn vergankelijk en wij doen zo vaak zaken verkeerd en spreken wanneer we niet zouden moeten spreken. Heere, hoe kan ooit uw kerk gebouwd worden door ons? Het is vanuit ons gezien onmogelijk. Maar Heere, wilt u werken? Wilt u uw koninkrijk laten komen? Wilt u mensen aangorden en indringen in mensen harten en hen zeer gewillig maken? Wilt u weerstanden wegnemen en de bergen en de heuvels plat maken en de diepten de valleien verhogen, zodat er een effen baan komt waarlangs u binnentrekt, glorieus en heerlijk, dat u binnentrekt in mensen harten en dat u hen maakt, Heere, tot voorwerpen van uw zegen en dat u hen maakt tot instrumenten in uw dienst. Heere, hoe heerlijk is uw macht. En dat is ook de troost en de verwachting van uw kerk. En dat is ook onze hoop, onze enige hoop, ook in onze dagen. Dat u zult werken, Heere, met de majesteit van uw Heilige Geest bij onze kinderen en kleinkinderen. Of u wilt werken, Heere, in het opkomend geslacht. En of u wilt werken ook in onze gemeente. Of u het geestelijke leven wilt bekendmaken. En dat er een hartelijke liefde komt tot u. Dat we verlost worden van onze eigen vooronderstellingen en onze eigen theorieën en onze eigen vooringenomenheid. En dat we bevrijd worden van onverschilligheid. En dat we verlost worden van een hunkeren naar de zaken van deze wereld. Maar dat we bevrijd worden, dat we u zien als de heerlijke koning, gans begeerlijk. Heere, wij bidden u, open onze ogen en werkt u onder een ieder, Heere. We bidden, verheerlijk zo uw naam. En laat de Heere ook onze gemeente genoemd mogen worden in uw voorbeden aan de rechterhand van uw Vader. Dat we als gemeente gezegend worden, ook in de toekomst. Heere, gaat u ons voor. Wilt u de gemeente leiden, beschermen, bewaren in de maanden die voor ons liggen, in de jaren die u ons nog geeft. Heere, verblijd de gemeente door uw werk, door uw zorg, door uw ontferming en wil het geestelijke leven doen bloeien. Ja, laat er zo een opwekking mogen zijn. En dan bidden wij ook voor andere kerken, Heere, hier op ons dorp en op ons eiland. O, wilt u toch werken door alles heen, ook wat we nu meemaken, dat het mag zijn een beseffen van het voorrecht om naar uw huis te mogen gaan. En het voorrecht om u te kennen, Heere, laat er een geest van opwekking mogen zijn door de kerken, door heel ons land heen. Heere, verblijd ons zo nog. Zie ons niet aan in onze zonden, in onze gebreken, in onze tekorten. Er ligt niets in ons, Heere. En we pleiten ook niet op onszelf. We komen tot u als arme zondaren, schuldig. Maar Heere, wij pleiten op dat offer wat u gebracht hebt op Golgotha. En daarom bidden wij u om uw zegen, ook over ons in deze dienst. Heere, verblijd ons met uw nabijheid en zegen ons onder de bediening van uw woord, tot eer en heerlijkheid van uw naam. En zo moet uw naam geprezen worden, Heere Jezus, u die opgevaren bent in de hoogte, die alles regeert en bestuurt en die straks wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Geprezen en verheerlijkt zij uw naam. Uit genade. Amen. Gemeente, er zijn twee collecten. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de diaconie. En laten wij dan zingen een ander psalm waarin het gaat over de hemelvaart van Christus. Psalm 24, de versen 2 en 5. Psalm 24, de versen 2 en 5. Geliefde gemeente, de discipelen waren ooggetuigen van de hemelvaart van Christus. En dat is een zeer belangrijk gegeven. Want nu weet de kerk precies waar de Heer Jezus is. Want hij is gekruisigd. Daar stonden sommige van de discipelen bij. Hij is gestorven. Hij is begraven. Dat werd allemaal gezien. Het letterlijke feit van de opstanding dat de Heer Jezus uit het graf kwam, dat zag de kerk niet. Maar daarna heeft de Heer Jezus zich levendig vertoond, 40 dagen lang, op velerlei wijzen aan zijn discipelen. Ze waren dus ooggetuigen van het feit dat hij opgestaan was uit de doden. En toen daarna nam de Heer Jezus hem mee naar de Olijfberg. En vandaar voer hij op naar de hemel. En zo zagen ze hem gaan. En ze zagen het allemaal, niet één of twee, nee. Al die 11 discipelen waren daar en ze zagen hem staan. Toen konden ze misschien gedacht hebben, ja, waar zou hij naartoe zijn? Maar ze wisten het wel, hij ging naar de hemel. En toen stonden er opeens 2 engelen bij hem. In Handelingen 1 leest u dat. Gij Galileese mannen, wat staat gij op te kijken naar de hemel? De Heer Jezus is opgenomen in de hemel. En zo zal hij ook eens terugkomen. Zoals u hem hebt zien heenvaren. En zo mag de kerk heel duidelijk weten dat de Heer Jezus opgenomen is in de hemel. En het leek op een afscheid, maar het was geen afscheid. Hij zou toch bij hen zijn, met zijn kracht, met zijn liefde, met zijn genade, met zijn goddelijke kracht zou hij hen gedenken. En hij zou hen zijn zegen geven. En dat zien we hier nu in onze tekst. Uit Lucas 24, vers 51. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zo zien wij hier de hemelvaart van Christus. En wij letten op zijn zegen, zijn opname en zijn hemel. Dus als u die tekst ziet, het geschiedde dat hij hen zegende, daar gaan we eerst op letten. Zijn zegen. En ten tweede, hij scheidde van hen, dat is zijn opname. Hij werd opgenomen. En dan ten derde zien we hier ook zijn hemel. Hij werd opgenomen in de hemel. En dat was waarschijnlijk 's morgens vroeg. Dat de Heer Jezus zijn discipelen meenam naar de Olijfberg. Dat was de plaats waar de Heer Jezus zo vaak geweest was met zijn discipelen. Daar op de Olijfberg, daar was ook het Hof van Gethsemane. Waar de Heer Jezus vaak 's nachts bleef, omdat hij geen huis had om in te slapen. Het was daar ook in de Hof van Gethsemane waar de Heer Jezus ook vreselijk geleden heeft en door angst werd overvallen, dodelijk beangst vanwege het lijden, vanwege de toren van God die hij op zich zag afkomen. En daar in die plaats heeft hij geweend om Jeruzalem. Omdat hij wist wat met Jeruzalem gebeuren zou. Hij wist wat Jeruzalem zou overkomen. En nu zou de Heer Jezus daar zijn discipelen naartoe brengen. En de schrift kan niet gebroken worden. En het stond al ook in Zacharia 14, vers 4. En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Daar heeft de Heer Jezus gestaan. En hij is vandaar ook opgevaren naar de hemel. En er staat er verder, daar kunnen we nu niet verder op ingaan. In Zachariah staat dan dat die olijfberg zal splijten. Dus wat gebeurt er? Komt er een opening. Zodat iedereen de stad Jeruzalem kan zien. Verheven boven de bergen. En er zullen de volken toestromen naar Jeruzalem. Ja, de wet zal uitgaan uit Jeruzalem. En des Heeren woord zal uitgaan uit Jeruzalem. De volken worden ingelijfd in Israël. Dat ziet op het Pinksterfeest. Op de uitstorting van Gods Heilige Geest. En dat het evangelie uitwaaierde in alle richtingen. En al die volkeren gaan de God van Israël eren. En de wet van die God die vanuit Jeruzalem verkondigd werd, gaan zij eren. En daartoe moest de voeten van de Heer Jezus op de Olijfberg staan. En dat zien wij hier in onze tekst. En hij steeg omhoog, opgenomen in de hemel. Onze tekst spreekt eigenlijk over Betanië, in vers 50. Dus niet zozeer over de Olijfberg, maar juist naar Betanië. En dat zal een betekenis hebben. Waarom staat dat daar? Betanië. U weet, het woord bet betekent huis. Bethlehem, huis van brood. Betanië betekent huis van de armen. De ani, dat zijn de armen, dat zijn de ellendigen. Dus daar leidt de Heere Jezus de discipelen naartoe, naar Betanië. Huis der ellende. Huis van de armen. Het is een half uur lopen van Jeruzalem. Het was ook in Betanië dat de Heere Jezus Lazarus had opgewekt. Maar heel bijzonder, de Heere Jezus gaat naar de hemel vanaf de plaats die genoemd wordt huis der ellende. Huis van de armen. En is dat niet typerend voor het leven van Gods kinderen? Dan moet u goed beseffen dat juist Gods kinderen vrede hebben. Zij alleen. Ware vrede. Ware vreugde. En zij mogen van kracht tot kracht verder gaan. En jongeren zullen vallen. En ze zullen geen krachten meer hebben. Maar zij die de Heere verwachten, dus Gods kinderen, die vernieuwen de krachten. Gods kinderen zijn een gezegend volk. En ze ervaren ook zegen. Zegen als vrucht van de hemelvaart van Christus. Maar tegelijkertijd gaan Gods kinderen ook door verdrukkingen heen. Verdrukking, want ze moeten vaak tegen de stroom inroeien. Tegen de heersende cultuur ingaan. En ze moeten vaak ook strijden tegen hun eigen vlees. Tegen hun verdorvenheid, wat steeds bij de Heere vandaan wil. Maar dat willen zij die de Heere kennen niet meer. Ze willen juist bij de Heere blijven. En er komt de frictie en strijd. Soms ook tranen. Ze ervaren hun armoede. Dat ze niet zijn die ze moeten zijn. En dat ze zichzelf niet zomaar kunnen plaatsen daar waar ze willen gaan. En zo staat het ook dat Gods kinderen door vele verdrukkingen in moeten gaan in het koninkrijk Gods. Maar met al die verdrukkingen, dat hebben ze liever dan dat leven van gemak in de wereld wat leeg is en troosteloos en ten diepste hopeloos. Ook in het leven van Gods kinderen kunnen er teleurstellingen zijn. Ook soms onverhoorde gebeden. En soms kan er ook strijd zijn. En zo is het leven van Gods kinderen ook een leven van strijd. Ze ervaren armoede. En soms gaan ze door moeite en ellende heen. Waarbij de Heer hen draagt en helpt en leidt. Maar nu gaat de Heer hen leiden tot Betanië en daar laat hij zijn volk en hij gaat omhoog. Maar vanuit de hemel schenkt hij zijn zegen zijn zegen daalt neer op die mensen die in Bethanië zijn. In het huis der ellende, in het huis der armen. Zij ontvangen zegen. Want de hoge priester laat hen niet als wezen achter. Nee, hij is in de hemel. En hij zorgt voor hen, hij kijkt naar hen, hij ziet op hen. Kijk maar naar Stefanus. De Heer Jezus is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Maar u weet heel duidelijk dat de Heer Jezus stond toen Stefanus gestenigd werd. Om hem te helpen en kracht te geven. Omdat hij zorgt voor zijn volk. Hij geeft zijn zegen aan het volk dat hier op aarde voortgaat. Ze zijn niet als wezen, ze zijn niet troostelozen. Immers zal een wees bij God ontfermd zijn. Zo geeft de Heere zijn zegen. Hij is de hoge priester in de hemel. En u weet wat de hoge priester in de tempel deed. Na de offerdienst ging hij naar binnen in het heiligdom. En daar naast het gouden offeraltaar, reukoffer, daar ging hij bidden om zegen. En zo is de Heer Jezus in de hemel nu, om zegen te geven. En als teken daarvan breidt de Heer zijn armen uit over zijn discipelen. Ze staan daar, ze spreken met elkaar, en ze vragen hem nog. En dan staat de Heer Jezus daar. Ze zullen naar hem gekeken hebben. En toen breidde hij zijn handen uit over hen. En ze wisten wat dat betekende. Zijn zegen. En terwijl hij hen zegende en ook gesproken zou hebben, misschien wel de Heere zegen u en hij behoede u. Maar het staat niet vermeld wat de Heer Jezus gezegd heeft, maar hij zegende en terwijl hij zegende, voer hij op naar de hemel. Zoals Jacob zijn zonen gezegend heeft toen hij ging sterven. En die zegen had wat te zeggen voor het vervolg van de geschiedenis van die 12 zonen van Jacob. Zo gaat de Heer Jezus deze 12 discipelen, al waren er maar 11 dan. Maar ze stonden voor de 12 stammen van het Koninkrijk van God, het nieuwe Israël. Gaat de Heer hen ook zegenen bij zijn afscheid. Zo heeft de Heer Jezus de naam van zijn God op zijn discipelen gelegd, zijn zegen. Hij zegende hen, zoals Mozes ook, toen hij wegging, ook dus de 12 stammen van Israël gezegend had. En die zegen was een bewijs van zijn liefde, van zijn zorg, van zijn nabijheid. Ik zal u nooit begeven, nooit verlaten. Het bewijs dat de Heer Jezus zijn discipel heeft lief gehad tot het einde toe. En de Heer Jezus ging daar niet naar de hemel om zijn eigen gemak. Nee, hij is daar tot ten dienste van zijn kerk. Tot troost van zijn kerk, want de koning van de kerk is al daar. En hij zal al zijn volk tot zich brengen. Ze komen daar zeker aan waar hij is. Wat een bemoediging, het einde, het komt goed. Het loopt goed af, heel goed, zeer goed. En dat is zijn liefde dat hij hen zegent. Vanuit zijn grote liefde. En wordt dat ook niet beleefd in het geestelijke leven? Wanneer u door genade de Heer mag kennen en mag zien op zijn werk in uw leven, dan is het toch zo dat God u opgezocht heeft in liefde. En dat u beseft dat hij u heeft lief gehad van eeuwigheid af. En dat hij zich aan u openbaarde in liefde. Hij kwam niet met verwijten of met boosheid, of u eerst maar eens goed te straffen. En als u genoeg straffen doorstaan hebt, nou, dan wil de Heer misschien nog genadig zijn en iets van zijn liefde tonen. Nee, zo was het niet. Zo redeneren de heidenen. En dan gaan ze zichzelf maar straffen met zwepen en weet ik het allemaal. Nee, God komt met liefde. Liefde. Zonder te verwijten. Want hij heeft zijn volk lief van eeuwigheid tot eeuwigheid toe. Hij heeft u, kind van God, al gekend voor uw geboorte. Hij heeft u al gekend voor de grondlegging van de wereld. Hij heeft u gekend in liefde. Het is niet voor te stellen. En die liefde blijft ook tot in eeuwigheid. Zou er dan toch geen reden zijn om ons te verootmoedigen voor die grote liefde? En heeft hij u niet gedragen al de dagen van uw leven? Alles ging niet zoals u het wilde. En er is misschien ook een lege plaats in uw leven gekomen. En dat weet de Heere ook. Een geliefde die nu niet meer bij u is. En dat ervaart u elke dag. Maar probeer op te zien naar hem. Naar zijn toekomst. En werp uzelf op hem. Leer mij, Heere, ook nu naar uw wil te handelen. En vernieuwt u maar mijn krachten. En schenkt u mij maar troost en liefde tot u. Dat mijn leven vruchtbaar mag zijn voor u. Zo zien we hier het laatste wat de Heer Jezus deed, is zijn discipelen zegenen. En hij zou hen blijven zegenen. Al zegenende ging hij naar de hemel. En in de hemel, wat doet hij dan? Zegenen. Nog steeds. Die eeuwige armen zijn eeuwig uitgebreid. Om te geven wijsheid, licht, inzicht, kracht, liefde, geduld, volharding enzovoort. Het is alles zijn liefde. Op aarde was hij al bewogen, zorgzaam, geduldig met zijn discipelen, heeft hen onderwezen. En in de hemel is hij hetzelfde. Gelijk nadat de Heer Jezus opstond, heeft hij op de eerste dag al gelijk zijn uiteengedreven schapen bijeen vergaderen. Zonder te verwijten. Ja, hij verweet hen wel dat ze de schriften hadden moeten luisteren naar hem. Maar dat was een heilzaam verwijt. Opdat ze het zouden onthouden. Als ze nog weer in moeite komen, moet ze op zijn woord letten. Dat is ook een les voor ons. Op zijn woord te letten. Maar dat ze hem verlaten hadden en verloochend hadden, hij verweet hen niet. Hij trok hen tot zich. Zo vol liefde. En zo zegende de Heer Jezus zijn discipelen. Hij zegende zijn kerk. Hij ging weg, maar hij liet zijn zegen achter. En daarin ligt verankerd dat die zegen ook blijft. Dat hij met hen zal zijn tot aan het einde van de wereld. Hij zou hen niet verlaten, niet begeven. Ik zal met u zijn als ge door het water zult, door de rivieren moet gaan, dan zullen de wateren u niet overstromen. En wanneer ge door het vuur moet gaan, dan zal de vlam u niet verteren. Want ziet, ik ben met u lieden al de dagen. En hij zegent vanaf de rechterhand van de Vader, daar bidt hij voor hen. En zijn gebed wordt altijd verhoord. Wanneer zij niet kunnen bidden, blijft hij bidden. Hij is trouw aan zijn kerk. Hij leeft altijd om te bidden voor hen die door hem tot God gaan. En wat houdt die zegen dan in? Daar hebben we al iets van gezien. Wat houdt die zegen van de Heere in? Betekent het nu dat alles nu voorspoedig gaat in het leven? Nou, het betekent wel dat de Heere een behagen heeft om zijn volk te zegenen. En hen te verblijden, en hen te bemoedigen, en hen te versterken. En dat de Heere nooit een onbegaanbaar weg zal gaan. Dat hij hen zal leiden en dragen. En als het heel zwaar wordt, dan draagt hij hen soms letterlijk. Hij draagt hen. Hij zorgt voor hen. Hij verhoort hen. Hij geeft uitkomst. Keer op keer. Hij redt hen. Maar betekent het nou ook dat de Heere zijn volk alles geeft wat ze graag willen hebben? Nee. Hij onthoudt zijn volk vele zaken. Omdat die helemaal niet goed voor hen zouden zijn. De Heere behoedt hen en bewaart hen. Hij weet wat goed voor hen is. En hij zegent hen met al het goede. Soms roept de Heere hen tot lijden. Soms roept de Heere hen een offer te brengen voor hem en voor zijn dienst. Maar dan geeft hij hen ook de kracht daartoe. Het wordt hen gegeven om te lijden voor hem. Hij geeft hen moed en krachten. Straks, hoe gaat het met de discipelen? Jacobus wordt al gauw onthoofd, de broer van Johannes. En Petrus, volgens de eerste overlevering uit de christelijke kerk, is later gekruisigd in Rome. En Paulus werd onthoofd. En al die andere discipelen, u kunt er in het martelarenboek nalezen, wat er met al de discipelen gebeurd is. Ze zijn allen een geweldige, gewelddadige dood gestorven. Maar daarmee waren ze ook echt een martuur, een martuurijn, getuigen. Ze lieten zich ook doden. Als een getuigenis van de waarheid, als een bezegeling van de waarheid van wat ze verkondigden. En dat heeft grote indruk gemaakt. En ook door het bloed der martelaar. Tertullianus zei al, het is zaad. En er komt een nieuwe kerk, komt op. Dwars door de vervolgingen heen. Daarom roept de Heere sommige van zijn kinderen tot dit, om deze prijs te betalen. Maar hij geeft hen kracht dat te doen. En wanneer mensen u achteruit zetten en u belasteren en verblijd u dan. Want uw loon is zeer groot in de hemel. Dat zegt de Heer Jezus. En hij weet wat groot is. Zeer groot. Ach, dat we daar toch op zouden letten. Wat hij gezegd heeft. Letten op zijn woord. Zeer groot. En de zegen, ja, wat wil zo nog meer zeggen van de zegen? Dat hij uw zonden niet meer gedenkt. Zover het oosten is van het westen, die zonden zijn bij u weg. Die worden geworpen in een zee van vergetelheid. Als u iets in de zee gooit vanaf een schip, dan vindt u nooit meer terug. En in het leven heiligt hij u. Hij geeft u zijn geest. Waardoor u geleid wordt in een nieuw leven. Zodat Paulus en Silas zelfs in de gevangenis kunnen zingen van Gods goedertierenheid. Vloeit allemaal voort uit de zegenende handen van Christus. En daarom is het toch zo nodig voor ons dat wij ook onder zijn zegen liggen. Ligt u onder zijn zegen? Gelden nou die zegenende handen ook voor u? Of zijn deze handen tegen u, omdat u niet op hem let, omdat u toch uw eigen gang gaat in het leven en dat u toch de Heere niet de hoogste plaats geeft en dat u uw hart niet uitstort voor hem, stort voor hem uit, uw liederhart, o volk. En als u dat nou niet doet, en als u nou maar lippendienst bewijst, u kunt psalmen wel meezingen, maar uw hart zit er niet in. En overgave aan hem is er niet, dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Heeft de wereld u zo betoverd? Heeft het genot en de welvaart en de carrière-lust u zo in beslag genomen, dat u hem met zijn loon zeer groot de rug toekeert. We zijn zo geraffineerd. We kunnen de Heere prijzen met onze lippen, met ons hart de wereld dienen. We mogen niet op twee gedachten hinken. Hij moet alles voor ons zijn. Want als u niet bij hem hoort, dan hebt u misschien gemakkelijker in het leven, maar dan is uw leven te vergeefs. Van een leven van een mens is of vergeefs, of het is vergeven. Een ander alternatief is er niet. En er zijn heel wat kerkmensen die leven te vergeefs. Ze menen dat ze in zullen gaan. Maar ze zullen weggestuurd worden. Waar hoort u bij? Waar is uw hart? Waar is uw schat? Waar is uw leven? Waar zijn uw zonden? Uw schuld? Wie draagt u door het leven heen? Zonder zijn zegen blijft u in Betanië. Voorgoed. Voor eeuwig. Eeuwig arm. Eeuwig spijt. Maar die zegenende handen zijn zo groot. En daarom, volk van God, wees maar heel klein. En vergeet nooit wat hij voor u gedaan heeft. En wil toch de daden des Heren gedenken. En word er maar heel klein onder. Maar we gaan verder, want we zien niet alleen zijn zegen. We zien ook zijn opname. Daar spreekt de tekst ook over. Dat hij werd opgenomen in de hemel. En wat een blijde gang was dit voor de zaligmaker. Wat een vreugde en een blijdschap. Dat hij weer terug mocht keren waar hij vandaan gekomen was. Dat hij weer in de tegenwoordigheid van de heilige engelen en het gezang van die heilige engelen mocht horen. Dat hij weer aan de boezem van de Vader mocht zijn. In de heerlijkheid van Gods tegenwoordigheid. Maar nu, als de majesteitelijke overwinnaar over de duivel, over de zonde, over de dood en het graf en de hel. Hij kwam binnen als triomfator. Rijst op, gij eeuwige bogen, rijst de poorten, dat de koning binnen zal treden. Halleluja, halleluja, wat hebben ze daar gezongen in de hemel, wij weten dat niet. Maar het was een triomfantelijke binnentocht. Een overheersende koning. En in zijn kielzog, ja, hij was er al. Hij was er al 40 dagen. Die moordenaar aan het kruis. Die heeft ook geroepen. Je hebt ons goden gekocht met uw bloed. Ja. En Johannes de Doper was er ook tussen. En heel het oud-testamentische volk. Wat een heerlijke opname. In die plaats van blijdschap en goedheid en vreugde. Hij had die plaats eens verlaten. Hij had zichzelf ontledigd. Tot niet gemaakt. Om mens te worden. Hier op aarde geleefd, geleden. Maar nu is hij in de hemel. En de kerk mag het ook heel duidelijk weten. Niet alleen doordat de discipelen hem zagen, maar we noemden zojuist Stefanus. Maar hij keek op en hij zag hem. En dat was niet maar een visioen. Nee. Een visioen is een droom. Iemand krijgt, dat is niet echt. Maar dit was een geopend zicht op de Heer Jezus. Paulus op de weg naar Damascus. Het was geen visioen. Daar kreeg hij later wel eens een visioen. Maar nu, daar de weg naar Damascus, keek hij omhoog. En hij zag zo'n licht. Hij zag de Heer Jezus niet. Alleen een groot en een stem. En hij wist wie het was. En hij verschrompelde. Dat was echt. Dat was echt een ingrijpen van de hemel in ons bestaan. was geen visioen. Dat is het bewijs, de Heer Jezus is daar in de hemel. En 10 dagen na hemelvaart hopen we Pinksteren te hebben. Opeens een geweldig geluid van een wind, een orkaanwind. Niets bewoog. Wat is dit? En die vlammen op het hoofd. En ze begonnen te spreken zoals de geest en gaf uit te spreken. Dat kwam van Christus in de hemel. En in de hemel daar nu bereidt hij een plaats voor al zijn kinderen. Een woning. Soms kunnen we hier wachten op een nieuwe woning wat opgeleverd moet worden. En daar kijken we met verlangen naar uit en we zien hoe ver zou het zijn. En ja, de ramen zijn erin en het is nu dicht. En nu gaan ze binnen het verder allemaal klaarmaken. En ja, dat is mooi om dat te doen. In de hemel worden ook woningen klaargemaakt. Hoe vaak denken we daar eigenlijk aan? Hoe vaak denken we daar nou aan? Hoe ver zou het zijn? Daar worden woningen bereid. In het Vaderhuis. Voor allen die hem lief hebben. Daar mogen we ook aan denken. Daar mogen we ook naar vooruit zien. En daar in de hemel, daar bidt de Heer Jezus. Ja, dat zeiden we juist al, zijn gebed is krachtig. Want hoe kan het dat Gods kinderen volharden onder vervolgingen en in moeite en dat ze hun krachten vernieuwen? Ja, dat zeiden we eigenlijk al. Hè? Omdat hij bidt daar in de hemel, opgenomen. En straks komt hij terug uit de hemel. En dan zal ieder oog hem zien. Hoe kan dat? Hoe kan dat? De aarde is rond en hoe kan dat? Daar zal de Heere voor zorgen. Daar hoeven wij ons niet over te bekommeren. Elk oog zal hem zien. En al de volkeren zullen voor hem vergaderd worden. Hij zal gezeten zijn op een grote witte troon. En de Heer zal scheiding maken tussen de schapen en de bokken. Elk oog zal hem nu zien. Rijk of arm. Zij die hem lief gehad hebben en zij die zijn geboden met voeten getreden hebben. De ene wordt door zijn brandende toren getroffen. En moet voor eeuwig verwezen worden naar de buitenste duisternis. En de ander wordt opgenomen in heerlijkheid, komt binnen. Gij gezegende mijns vaders. Hij komt terug vanuit de hemel. De tekst zegt, en het geschiedde dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. Het is ook mooi hoe dat hier staat beschreven. Hij scheidde zich en werd opgenomen in de hemel. Hij scheidde, dat is een actief werkwoord, hij scheidde. Maar hij werd opgenomen, dat is een leidend werkwoord. Dat overkwam de Heer Jezus, dat gebeurde met hem. Hij werd opgenomen, want God de Vader nam hem op. Maar toch vaarde hij zelf ook op een eigen kracht. De drie-eenheid werkt altijd tezamen. Maar God de Vader nam hem op, hij werd opgenomen in de hemel. God de Vader nam hem weer terug in de hemel. En dat betekent dat God de Vader goedkeuring gaf aan zijn middelaarswerk. Wat de Heer Jezus gedaan had, was goedgekeurd door de Vader. En nu is hij middelaar tussen de hemel en de aarde. En vanuit de hemel gaat de Heer Jezus zijn kerk vergaderen. In de hemel gaat hij zijn volk vertegenwoordigen bij God de Vader. Hij werd opgenomen. Hij hoefde niet in een vurige wagen opgenomen te worden. Nee, hij kon opvaren in eigen kracht. Hij wist de weg. En hij kon tot zijn Vader opvaren. Dat deed hij in eigen kracht, terwijl de Vader hem ook opnam. En God de Vader verwelkomde zijn zoon terug in de hemel. De deuren stonden open. Een mens kon naar binnen gaan. Geen engel die hem tegenhield. Nee, treed binnen. Hij, de koning der koningen. Hij heeft recht. Hij is de man, rein van hart, rein van lippen. En nou gaat hij ervoor zorgen dat zijn volk hem volgen. En dat zijn volk straks ook een man en een vrouw wordt. Rein van hart en hand, rein van lippen. Dat doet de Heer Jezus in het leven van zijn kinderen, zodat zij straks ook naar binnen kunnen gaan. Maar het is door zijn verzoenend werk dat de hemelpoort geopend werd. Wat een groot wonder. Wat een wonder. Een mens is daar binnen met lichaam en ziel. Het verloren paradijs is weer geopend. De engel die daar stond om het te bewaken en de mens tegen te houden met de vlammend zwaard, moet terugtreden. De poorten staan open. Christus is het hoofd van dit volk. Hij is binnengegaan. Wat een wonder. Christus heeft verzoening bewerkt. Er is nu geen verdorvenheid meer gerekend vanuit God, bezien op zijn volk. Ze worden begrepen in Christus. Al de verdiensten van Christus hen toegerekend. En al bent u nu nog op aarde en worstelt u tegen de zonde, en al is het nu nog dat u soms voor uw besef de Heere niet meer ziet en kent, of niet ervaart en niet voelt, en dat er duisternis kan zijn voor uw besef, en dat uw ziel dorst naar God, dat u nu nog in de armoede bent, nu nog ervaart dat u in de ellende bent, toch is Christus u daarvoor gegaan. En daar zal straks geen ellende en armoede meer zijn. Daar zullen Gods kinderen verzadigd worden van vreugde. Daar zullen ze huppelen van zielenvreugd en blijdschap. En daar krijgen ze hier ook een voorsmaak van die vrede. Ze worden straks ook opgenomen in heerlijkheid. En dat zal zijn in de hemel. Dat is zijn hemel. Dat is onze laatste gedachte. Dat wij letten ook op zijn hemel. Hij is opgevaren naar de hemel. En vanuit de hemel regeert de Heer Jezus deze aarde. Hij bestuurt alles. Alles wat er gebeurt in de wereld wordt door hem bestuurd. Hij verhoogt koningen en vernedert anderen. Hij doet rijken opkomen en rijken afdalen. En vanuit de hemel heeft de Heere Jezus bijzondere zorg voor zijn kerk, zijn volk, om hen te ondersteunen en te bemoedigen. En weet u, de hemel, dat is een onuitputtelijke schatkamer voor het volk van God. Het is hun huis, het is hun toekomst, maar het is ook hun voorraadschuur. Waaruit steeds graan komt, zoals Jozef graan gaf aan zijn broers en overvloed. En voor hen zorgt, zo zorgt de Heer vanuit de hemel voor zijn kerk. Ze ontvangen genade voor genade. Omdat hij daar voor hen bidt en van daaruit hen leidt en draagt. Wat een wonder. Hoe heerlijk als we willen nadenken over de hemel. Hoe het zal zijn dat daar licht en vrede en geen gevaar. Geen angst, geen zorg, geen tranen, geen moeite, geen duivel, geen zonde, geen verdorvenheid. En daar mag nu een kind van God op anticiperen. Daar mag u over nadenken. Dat is niet verkeerd. Dat is juist goed. Om te mediteren over dat toekomende heerlijke leven. Want daar is toch uw thuis, daar hoort u. Waar de Heere Jezus nu is in heerlijkheid. Daar gaat toch uw verlangen naar uit. Daar leeft u toch voor. Al hebben we hier ons op aarde onze taken en verantwoordelijkheden en plichten. Maar toch leeft u toch daar. Voor die heerlijkheid. En dan zien we allemaal tegen de dood op. En dat willen we liever uitstellen. En dat is allemaal te begrijpen. Want we zijn mens geschapen om te leven. De dood is iets vreemds. Maar toch uitzien. Naar die hemel. Naar de heerlijkheid. Wat een wonder. Dat wij daar zouden mogen komen. Een zondaar. Die alle geboden van God geschonden heeft. En het niet meer waard is om aangezien te worden. Dat ze daar mogen komen bij die Heere. En daartoe zullen ze geheiligd worden. Daartoe zullen ze vernieuwd worden. En dat zal alleen maar door Hem kunnen gebeuren. En daarom is een aanhankelijk leven zo nodig. Een afhankelijk leven. U hebt Hem nodig elke dag. U kunt daar niet de hemel bereiken in eigen kracht. Hij moet u daar naartoe dragen. Hij moet u leiden. Van onze kant is een afgesneden zaak. Niet onze gerechtigheden, niet ons preken, niet ons ambtelijk werk, niet iets van ons. Hij moet ons daar dragen in de hemel, ons opnemen om daar te zijn. En daartoe heiligt Hij. Want ook al is er van onze kant een afgesneden zaak, toch zal Hij ervoor zorgen dat zijn volk daar ook zal binnentreden. Opdat zelfs, Psalm 68, vers 9, wat de laatste net gezongen hebben, opdat zelfs het wederhorig kroost, dat is het opstandig volk, altijd bij u zou wonen. En dat zijn al Gods kinderen van nature, een opstandig volk. En die worden omgezet, veranderd, vernieuwd door de kracht van de opgevaren Christus. En daarom, wie mogen daar in de hemel wonen? Dat zijn de mensen die begrepen zijn in Christus. En daarvoor dat wij persoonlijk Hem kennen met hart en ziel. Het gaat om het ware geloof. Dat zichzelf loslaat. Dat zijn schuld belijdt. En begeert dat Christus hun leven zou vullen. Dan mag u uzelf laten zakken en zinken op zijn volkomen werk. Het is niet moeilijk. En aan de andere kant is het onmogelijk. Vanuit onze kant is het onmogelijk. En toch is het zo eenvoudig dat een kind het begrijpt. U mag komen zoals u bent. En neervallen op Hem. Met al uw schuld en zonde. En Hem aanzien. En tot Hem vluchten. Leer mij naar uw wil te handelen. Want het volk dat straks zalig wordt, dat heeft geleerd hier op aarde in afhankelijkheid te leven. En hier leren ze Hem lief te krijgen. En de Heere bedient hen ook vanuit zijn drievoudig ambt. Als een profeet onderwijst Hij en leert Hij hen. En Hij maakt hen ook leergierig dat ze niet meer een wederhorig opstandig volk zijn. En zo regeert Hij hen als een koning. Dat ze achter Hem aangetrokken worden, dat ze dat ook begeren. Trek mij, zo zullen we u nalopen. En als priester bedekt Hij hun schuld en zonde. Ze hebben niets, ze zeggen dat ook, ze hebben niets. Heere, bedekt u ons met uw bloed, met uw genade. Zo waren de discipelen. En zo zijn ook al zijn kinderen. Mag u ook zo leven? De discipelen wisten toen de Heer Jezus wegging naar de hemel, dat ze niets konden doen zonder hem. En daarom gingen ze ook hierna naar de tempel, om de komst van de Heilige Geest uit de hemel te verwachten. Voortdurend gebeden. En zo mogen wij ook bidden en vragen om de Heilige Geest vanuit de hemel. Om ons te leiden naar de hemel. En leer die Geest uw liefde. En leer die Geest een toegewijd leven te kennen aan hem. En dan leer die Geest u te onderscheiden tussen goed en kwaad. Dat u het scherp gaat zien. En dan leer die Geest dat u ootmoedig en nederig wordt. Dat u klein wordt in eigen oog. En dat u hem, de Heere, nodig hebt in heel uw leven. En dan zal de Heer u leiden dat waar hij is, in de hemel u ook zult zijn. En dat zal zo heerlijk zijn om bij hem te zijn. Het is zo heerlijk dat wij het nu nog niet zien. Want als we nu van het zouden zien, dan zouden we hier niet meer kunnen leven op aarde. En zouden we ook niet door het geloof kunnen leven, want dan hebben we het al gezien. Hier in de kerk zijn alle gordijnen hier dicht. En achter de gordijnen, daar straalt de voorjaarszon. Maar we zien de zon niet. Maar al die zonneweringen in de kerk hier zijn dicht. Zo is het nou ook met ons in de hemel ook. We zien het niet, we horen er iets van. Ik zie wat licht, wat lichte plekken op de zonweringen, waar de zon iets wat feller schijnt door de bladeren heen. En zo is het nou ook in het geestelijke leven. U kunt er een voorsmaak van krijgen. Maar de volle heerlijkheid komt nog. Laten we daar naar uitzien. Laten we daarvoor leven. Langs die weg van overgave en zelfverloochening. En vasthouden aan zijn woord. Want de Heere is heerlijk. En geeft het heerlijkste. Zijn weg is gans, volmaakt en recht. En zoals Mozes op de berg Nebo stond. En hij zag het beloofde land. Zo kan het zijn tegen het einde van het leven. Dat een kind van God al het zingen hoort. En kan zien. Iets. Dat er een straling komt in de ogen. En dat ze dan weggenomen worden. Bunyan omschreef dat iets zoals op de lieflijke bergen. Waar de geur van Christus er al was. En dan zult u ontwaakt. Verzadigd zijn. Met zijn goddelijk beeld. Amen. Laten wij zingen Psalm 17. De versen 4 en 8. Psalm 17, 4 en 8. Zullen wij samen bidden en danken. O Heere, wij danken u voor het perspectief wat u ons geboden hebt. Al konden de discipelen daar op de Olijfberg niet in de hemel kijken. Ze zagen u opstijgen en toen nam een wolk u van hun uit hun gezicht weg. Maar Heer, er kwam toch een bericht uit de hemel van die engelen. En zo hebben wij ook mogen mediteren over de hemel. Hebben we mogen luisteren naar de prediking van de hemelvaart van Christus. O, wij bidden u, maak ons hemelgezind. Maak ons gericht te zijn op de hemel. Niet dat we hemelzoekers worden, maar dat we juist u zoeken, Heer Jezus. U die in de hemel zijt en u die aan het werk bent om uzelf een volk te vergaderen dat eeuwig bij u zijn zal. Geef dat wij daar ook bij zullen horen. En laten we daartoe nu u zoeken. En laten we, Heer, op u gericht zijn. En dat we uw woord lief krijgen en al meer lief hebben. Heere, werk met uw geest. En wil ons, Heere, vanuit de hemel bedienen met uw heilige geest. Gedenk ons ook komende zondag weer onder de bediening van uw woord. En heb dank voor wat u ons nu gaf. Heere, richt onze harten op u die in de hemel zit. En wil ons zo gedenken ook het verdere van deze dag. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 43, het vierde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.